Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 17 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 17, vers 1. Het behaag u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. En ook het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vers 1 en 3 van Psalm 17. De schriftlezing is op deze middag uit Psalm 79. Psalm 79 is de schriftlezing. Vooraf doen wij belijdenis en we doen dat vanmiddag met de woorden van zondag 45, de vraag 116 tot en met 118. En daarna zingen wij van Psalm 141 het derde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. En wat er volgt uit het derde vers van Psalm 141, na de belijdenis uit de Heidelberger Catechismus.
Zondag 45 van het gebed. Waarom is het gebed de christenen van node? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, omdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Jezus Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Lezen psalm 79, een psalm van Asaf. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zij hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Zij hebben de dode lichamen uw knechten aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven. Het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des lands. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten, en er was niemand die hen begroef. Wij zijn onze naburen in een smaadheid geworden, een spot en een schimp dien die rondom ons zijn. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Zult uw ijver als vuur branden? Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob opgegeten en ze hebben zijn lieflijke woning verwoest. Gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast u, laat uw barmhartigheden ons ook voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onze heils, ter oorzake van de eer uws naams, en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om uws naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uw arms. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk en de schapen, uw weide, u loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, wij zullen uw roem vertellen. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Zonder dat er wordt gecollecteerd, zingen wij van Psalm 79, het vierde, het zesde en ook het zevende vers. Vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat we hebben bedreven. Vers 6, hij hoort naar hen die in gevangenis kwijnen. En vers 7, zo zullen wij de schapen uw weiden. En wat er volgt, 4, 6 en 7 van Psalm 79. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag biddag. En we zetten wend om op de tweede woensdag van maart biddag te houden. Een dag waarop wij bidden. Misschien vraag je je wel af, is dat nu alleen maar vandaag, op die tweede woensdag in maart? Is het van al die diensten die we elk jaar beleggen maar één dag biddag? Ja, biddag houden we maar één keer per jaar. Zoals we ook één keer per jaar dankdag houden. En één keer per jaar kerstfeest en Pasen en andere feestdagen vieren. Eenmaal in het jaar is er een biddag. Dat betekent natuurlijk niet dat we maar één keer per jaar bidden. Of dat we alleen maar tijdens deze kerkdiensten nadenken over bidden. Nee, deze aparte biddag moet ons aansporen om elke dag biddag te houden. Juist daarom richten we één dag in het jaar onze aandacht op bidden. En op die dag gaan we naar de kerk als dat mogelijk is en denken we erover na dat we moeten bidden. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. We mogen bidden, want bidden is een heel bijzondere zegen. De Heer Jezus heeft in Matthäus 7 gezegd, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Dus aan het bidden verbindt de Heere zijn belofte. Hij zegt eigenlijk, kom maar naar mij toe, jongens en meisjes. Vraag maar wat je wilt en ik zal het je geven. Misschien zegt iemand wel ja, maar dat heb ik al zo vaak gedaan. Ik ben ernstig ziek, de eeuwigheid en de dood komt. Ik heb de Heere zo vaak gebeden om genezing, maar die is nooit gekomen. Of ik heb al zo vaak gevraagd of ik een huwelijkspartner van de Heere mag ontvangen. Maar dat is er nooit van gekomen. En ik ben nog altijd alleen. Of we vragen aan de Heere om kinderen. Maar de kinderzegen blijft uit. Of misschien zegt iemand, ik vraag de Heere om werk. Maar ik ben nog altijd werkloos. Ik vraag de Heere om verlichting van mijn kruis in mijn leven. Maar mijn zorg is gebleven. De Heere zegt niet alleen dat wij moeten bidden. Maar ook dat we mogen bidden en biddag houden. En dat hij dat bidden ook verhoren wil. De Heere zegt ook hoe we moeten bidden. En laten we dat nu eens rustig met elkaar overdenken. Ik wil proberen vanuit het woord van God heel eenvoudig met u na te denken over hoe we moeten bidden. En we letten dan vooral op het 9e vers van Psalm 79 die ons voorgelezen is. Waarbij we ook op de context en de achtergrond van deze psalm willen ingaan. Als we nadenken over hoe we moeten bidden, letten we vooral op vers 9. Dit is het woord van onze tekst, van waaruit ik u het evangelie bedienen wil. Help ons, o God, onze heils, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden, om uws naams wil. Asaf's biddag. Hij blikt ten eerste terug. O God, onze heils. Ten tweede kijkt Asaf omhoog. Help ons en red ons en doe verzoening over onze zonden. Het valt op dat hij steeds weer spreekt over ons. Dus niet alleen maar over zichzelf, maar ook over alle anderen om hem heen. En ten derde kijkt Asaf vooruit. Ter oorzake van de eer uws naams. Dat is het doel van zijn biddag, om uws naams wil. Dus we overdenken de biddag van Asaf. Een biddag is dan terugzien. Biddag is opzien, omhoog zien en biddag is vooruitzien. Biddag is terugzien, gemeente. Het is altijd wel belangrijk om te bedenken wie een bepaald Bijbelgedeelte geschreven heeft. Willen we de achtergrond ervan begrijpen, dan moeten we ook weten wie de schrijver is. Dat is hier niet zo gemakkelijk. Weliswaar staat er in vers 1 een psalm van Asaf, maar er waren meerdere Asafs. Er was meer dan één Asaf betrokken bij de tempeldienst en meerdere Asafs hebben psalmen gemaakt. Psalm 79 is van een Asaf, als ook psalm 50 en de psalmen 73 tot en met 83. 13 psalmen zijn in elk geval door een Asaf gemaakt. Een van die Asafs leefde in de dagen van David. Hij heeft de psalmen 50, 73, 78, 81 gemaakt. Dat weten we nagenoeg zeker. Die waren van de Asaf uit de tijd van David. Maar wie psalm 79 gemaakt heeft, weten we niet. Trouwens, het was ook niet in Davids dagen, want in die dagen, jongens en meisjes, was de tempel er nog niet. Toen was er alleen maar een tabernakel, een tent. Die tempel van goud en steen en hout, dat prachtige gebouw, dat heel veel geld en waarvan de bouw ook geweldig veel tijd gekost had, die was er pas in de dagen van Salomo. Je leest in deze psalm dat de tempel al is verwoest. De heidenen hadden de heiligheid van de tempel verontreinigd en Jeruzalem tot één grote puinhoop gemaakt. De muren van de tempel waren afgebroken en het tempelgebouw was verbrand en met de grond gelijk gemaakt. Om die tempel heen lagen de dode lichamen van Gods knechten, zeg maar van Gods kinderen, van degenen die de Heere lief hadden en dienden, van de gunstgenoten van God en de vogels van de hemel en het wild gedierte van het veld deed zich te goed aan de lichamen van die overleden mensen. Een gruwelijke vertoning. Asaf spreekt zelfs over bloed dat als water rondom Jeruzalem liep. Dat is nogal wat. De straten van Jeruzalem en het veld buiten Jeruzalem waren rood gekleurd door dat bloed. En er waren niet eens mensen die de lichamen konden begraven. Het leken de dagen van de Holocaust wel. Er lagen zoveel doden dat een massagraf nog niet toereikend was. Psalm 79 is dus geschreven na de verwoesting van stad en tempel. Toen ten tijde van koning Zedekia het volk van Israël, die twee stammen Juda en Benjamin, dat was toen het volk van Israël, was weggevoerd naar Babel. De wrede koning Nebukadnezar van het grote Babylonische Rijk had in dat jaar een heel groot gedeelte van Israël gedeporteerd. Al zo'n 145 jaar ervoor, in 722, waren de 10 stammen weggevoerd, gedeporteerd naar Assyrië. En nu waren die twee stammen Juda en Benjamin met de hoofdstad Jeruzalem aan de beurt. Het eerste wat er toen gebeurde, zegt die onbekende Asaf, die in die dagen leefde, en die probeerde om de tempeldienst nog in stand te houden, was dat de tempel gesloten werd. De tempel werd verwoest. De muren werden afgebroken. Het tempelgebouw werd één grote puinhoop. Zie je het voor je vandaag? Kerken worden verbrand. Denk maar aan Indonesië. Een gemeente uiteengejaagd, zoals in Noord-Korea en China. Voorgangers worden gevangen gezet en mensen gedood door terroristische aanslagen. Allerlei verwoesting. En daarbij kwam nog de spot van de vijanden, zoals we lezen in vers 4. We zijn onze naburen, degene die heel dicht bij ons leven, onze buren, een smaadheid geworden. Een spot en schimp voor degene die rondom ons zijn. Hoe moet het nu toch verder? Hoe lang, heren, zult u nog toornen? Blijft die verwoesting maar doorgaan? Houd het dan nooit een keer op. De dichter vraagt in vers 6 zelfs, heren, straf uw vijanden. Stort uw grimmigheid uit. Dood degene die ons doden. Vervolg degene die ons vervolgen. Verwoest degene die ons verwoesten. Het gaat ons immers om u, om uw dienst en om uw naam. Je zou denken dat deze Asaf alleen maar oog heeft voor de verwoesting van de vijanden rondom hem. Totdat we komen bij vers 8. Ineens ziet Asaf en al die mensen rondom hem niet langer op die puinhopen van Jeruzalem. Ineens heeft hij het niet meer in de eerste plaats over de vijanden van God en over alle uiterlijke omstandigheden zoals ziekte, nood, gevangenschap, dood en verderf. Ineens heeft hij het over zichzelf. Jongens en meisjes, welk woord in vers 8 valt ons heel duidelijk op. Het springt er als het ware uit. Ik zal de tekst voorlezen. Gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast u. Laat uw barmhartigheden ons voorkomen. Wat opvalt is dat woordje misdaden. Heren, wij zijn zondaren. Wij stijgen er zelfs bovenuit. Je zou beter kunnen zeggen, we worden het diepst vernederd als we letten op onszelf. Onze zonden, heren, getuigen tegen ons. We kunnen ons wel richten op die vijanden. We kunnen wel heel veel nadenken over de verwoesting en urenlang preken over de nood en spreken over de nood en de kruis om ons heen. Maar het zijn onze zonden, heren, onze misdaden. Gemeente Asaf ziet terug. En ergens op terugzien houdt in dat we het al eens eerder hebben gezien. Al die verwoestingen komen. Als die verwoestingen komen, gaan Asafs gedachten terug naar dat leger van Nebukadnezar uit Babel. Naar al die doden, al die mensen die stierven. Maar vooral ook naar de dienst van God. Wat hadden ze jarenlang de Heere mogen dienen. Elke dag waren de tempeldeuren weer open gegaan. Elke dag waren daar de offers en de koren van de tempel met de muziekinstrumenten. De Heer was hen goed, zo zingt Asaf in Psalm, een Asaf in Psalm 73. En in Psalm 75 spreekt een andere Asaf over het ambt dat hij ontvangen heeft. En de Asaf van Psalm 77 spreekt over het roepen tot God die hem hoort in de benauwdheid. We zingen daar straks van. Onze Asaf doet er in Psalm 79 nog een schepje bovenop en heeft het over onze zonden. Ziet u het verband? Elke zondag opnieuw stonden de deuren van Gods huis voor ons open. En ook vaak door de weeks. We werden genodigd om naar de kerk te gaan. We bezochten de catechisatie, de verenigingen. En denk maar aan alle activiteiten in ons midden. De dienst van God die vond zijn voortgang. We hebben de Heere aangeroepen. We hebben gezongen. We hebben geluisterd naar het woord. We hebben de sacramenten bediend. Zeker van buitenaf komt er soms wel wat tegenop. We leven midden in de wereld. We horen over terrorisme en veel strijd. Het staat nog ver van ons bed. Want het vindt nog altijd in een ander land plaats. Hoewel, we worden geconfronteerd met mensen die niet meer naar de kerk gaan. Denk aan Jeruzalem van toen. Misschien moet u wel zeggen dat die strijd van Jeruzalem, die oorlog van toen, wel heel dicht bij uw hart komt. U denkt misschien wel, mijn gezin, mijn huwelijk, er is geen uitzicht meer. Ik ben ziek geworden. De dood wenkt ieder uur. Zakelijk is het niet meer wat het was. En dag in dag uit zijn er de tegenslagen en de aanvallen van Satan. Het is donker. Net als voor Asaf bij de tempel houdt terugzien op deze biddag in vijanden, verwoesting, doden, ziektes, spanningen, onzekerheid. Zelfs de dood. Gemeente, maar nu dat ene element, onze misdaden. Moeten we niet zeggen, Heere, alles wat ons overkomt is uiteindelijk een gevolg van de zonde. We hebben er zelf voor gekozen. Het brengt de Asaf op de laagste plaats. Het laat hem alle gebeurtenissen relativeren. Of ik nou ziek ben, of sterf, of dat er vijanden zijn. Of dat al die gruwelen me overkomen. Ik heb het over mezelf uitgeroepen. Bent u vandaag op die plaats, eerlijk voor God? Want hoe komt het anders dat al die dingen gebeuren? Hoe vaak hoor je het niet? Hoe kan God het allemaal toelaten? Duizenden mensen dood door aanslagen, honderdduizenden gedood door oorlogen, door natuurrampen in de jaren die achter ons liggen, miljoenen per jaar door allerlei oorzaken. Wat is de oorzaak daarvan? Het zijn onze misdaden. Zo blikt Asaf terug. Maar er is nog iets. Ondanks alles zegt hij, o God, onze heils. Eigenlijk staat er vrij vertaald, o God van onze Jezus. Want het woordje heil is heel nauw verbonden met de naam Jozua, Jezus. O God van ons heil, van onze Jezus. Daar staat een uitroepteken achter in mijn Bijbel. Met al die strijd, met al die kruisen, met al die ziekten en met al die onzekerheden, toch uitroepen, Heere, u bent de God van onze Jezus. U bent mijn God. U bent mijn zaligmaker. U bent niet alleen de Vader van uw Zoon, maar ook mijn God. U bent mijn reddende heiland. Zo blikt Asaf terug. En nu keren we het even om. Ondanks alle ontrouw hebt u mij altijd gespaard. Vult u het maar voor uzelf in. Ondanks al onze zonden was het de niet aflatende, altijd voortdurende zorg van God. Ondanks de ballingschap waarbij zoveel werden weggevoerd en gedood, bleef u voor mij zorgen. Met de gevangenschap van zoveel in Israël was er die bevrijdende liefde van de Heere Jezus Christus. Al in het Oude Testament sprak de Heere van het evangelie dat voor gevangenen vrijheid uitroept en voor gebondenen verlossing uit hun ballingschap. Al zijn de tempeldeuren dichtgegaan en de muren van de tempel verwoest, de blijdschap in u is gebleven. Ondanks alle droefheid blijft er de vreugde in God. Kunt u dat vandaag zeggen? Met mijn ziekte en mijn zorgen, met mijn nood en mijn kruis, met al mijn onzekerheid, Heere, roep ik u aan als de God van mijn heil. Natuurlijk, dan is er geen lach meer op Asafs gezicht, dan staan er tranen in zijn ogen. Dan horen we geen lofzangen meer bij zijn tempel, maar klaagliederen. Dan is er geen vreugde, maar droefheid en smart, want de Heere heeft de oordelen toegelaten. Maar dan is er ook verbrokenheid in het hart vanwege de zonde en een aanroepen van God. Gemeente, die twee dingen in vers 8 en 9 zijn hier als het ware twee gevouwen handen. Onze misdaden en de God van ons heil. Misschien zijn er hier mensen die maar één hand hebben. Laten we zeggen de hand van de zonde. Mensen die klagen over hun zonden en misdaden. En misschien ook nog wel wat over de uiterlijke omstandigheden. Mensen zonder uitzicht. Wat is het hart dan neergebogen? Maar Asaf heeft tegenover zijn zonden, tegenover die ene hand, ook die andere hand. De God van zijn heil. En dat bewaart hem voor wanhoop. Anderen hebben misschien alleen de hand van wat God gedaan heeft. De hand van de God van ons heil. En ze roemen in God. Maar ze missen die andere hand. Ze missen de verslagenheid en de verbrokenheid uit zondag 45 van de catechismus. Dat onze nood en ellende recht en grondig kennen. Biddag, we zien terug met verbrokenheid vanwege onze zonden. Gedenk ons de vorige misdaden niet. En we zien terug, als het goed is, op de God van ons heil. Dat laat ons zingen en we gaan dat doen uit Psalm 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heiligdom. Vers 8 van Psalm 77. Thank you. tweede gedachte was: bidden is omhoog zien. Bidden is terugzien, maar bidden is ook omhoog zien. Gemeente, David zegt in Psalm 34: veel zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Eenvoudig gezegd, het kan heel moeilijk zijn in je leven als je God dient, maar God zorgt altijd voor je. Hoor je dat, jongens en meisjes, als je de Heere dient, als je een kind van God bent, dan kan het best heel moeilijk in je leven worden. Ik weet wel wat voorbeelden uit de Bijbel en misschien ken je ze ook wel uit je eigen leven. Het kan heel moeilijk zijn als je God dient. Maar de Heere zorgt altijd voor jou en voor u. Petrus zegt dat God voor alle mensen zorgt, maar in het bijzonder voor de gelovigen. God zorgt voor alle mensen, maar heeft een bijzondere zorg voor zijn kinderen. Dat ervaart de Asaf uit Psalm 79. Stel je voor dat Asaf dat niet had gezien. Dat hij was blijven steken bij de verwoesting van Jeruzalem. Ik kan het me enigszins voorstellen. Of eigenlijk helemaal niet, want niemand van ons heeft wat Asaf ervaarde immers meegemaakt. Maar stel je voor dat deze kerk vandaag op een of andere wijze verwoest zou worden. Laten we zeggen door een aanslag van IS. Nou, zullen ze dat niet zo gauw doen, want dan één kerk zal in hun visie niet zoveel eer te behalen zijn. Maar stel je voor dat het toch gebeurt. God verhoede het. Ze komen hierheen en ze blazen de hele kerk op, waarna die met de grond gelijk wordt gemaakt. Stel u zich voor dat we erbij staan om te bekijken wat er gebeurd is. Onze kerk, één grote puinhoop geworden. Wat zou er dan door ons heen gaan? Dat zou nog jarenlang in ons geheugen gegrift staan, als we tenminste gespaard zouden blijven. Hier, in Psalm 79, is heel de tempel verwoest. In Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Velen zijn gedood. Het merendeel is naar Babel weggevoerd. Maar toch kijkt Asaf omhoog. De Asaf van Psalm 73 deed dat niet altijd. Hij was kwaad op de dwazen als hij aan de goddeloze vrede dacht. Er zijn geen banden tot hun dood toe, zegt hij. Ja, hun kracht is fris. Maar onze Asaf kijkt nu naar boven. En de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Wat er in je leven ook gebeurt, de Heere aanroepen is het beste. Wat is het ergste dat er gebeuren kan? Dat je ziek wordt, zegt iemand. Ja, dat is heel erg. Vaak is er wel een middel om beter te worden. Dat je vader of je moeder sterft, zegt een ander. Oh, dat is verschrikkelijk. Er zijn er onder ons die dat hebben meegemaakt. Wat kan je hart dan vol droefheid zijn? Ook vandaag. Maar toch was het gelukkig niet altijd onoverkomelijk. En waren er ook momenten dat je Gods hulp hebt ervaren. De Heere was erbij. Een derde zegt dat je je werk kwijtraakt. Ja, dat is heel erg. Als we geen uitzicht hebben op ander werk. Maar er zijn altijd mensen om ons heen die u steunen. Dat is ook een zegen van het kerkelijk leven, dat er hulp kan worden geboden. Dat je in een scheiding ligt, zegt een ander. Verschrikkelijk, wat kan het pijn doen. Als er allerlei dingen in ons leven gebeuren die we nooit hebben voorzien. Maar ook daarin kan de Heere ons tot kracht en sterkte zijn. Gemeente, maar het ergste dat er gebeuren kan, is dat u sterven moet. Dat de dood eraan komt. Maar juist dan, misschien denkt u wel, zelfs dan is God aanroepen het beste wat u kunt doen. Wel, dat doet Asaf hier. Het kan zo erg niet zijn, of we moeten omhoog zien. Asaf vraagt drie dingen aan God. Help ons, red ons en doe verzoening over onze zonden. Je kunt het samenvatten als een vraag om tijdelijke hulp, help ons. Een vraag om eeuwige hulp. Red ons. En een vraag om een geestelijke hulp. Doe verzoening over onze zonden. Het begint met het dagelijkse. Help ons. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: verleen ons bijstand. En bijstand betekent hulp. Geef ons hulp, Heere. Wilt u aan onze kant staan? David gebruikt dat woord in Psalm 27, waar hij zegt: gij zijt mijn hulp geweest. Asaf denkt natuurlijk aan al die mensen die er niet meer zijn, die hem ontvallen zijn door de dood. Er is nauwelijks meer iemand die hem helpen kan. Hij is van alle verwachting van mensen afgebracht. Dat maakt Job ook mee. Zijn vrienden om hem heen troosten hem niet langer, maar ze beschuldigen hem. En dan klaagt hij: gij allen zijt moeilijke vertroosters. Heman, een andere dichter, die maakt iets dergelijks mee. In zijn moeitevolle omstandigheden zegt hij: mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik sta als het ware bij de grafkuil. David maakte het ook mee in zijn geestelijke strijd. Hij zegt: ik ben ellendig en nooddruftig. En met een doodsteek in mijn beenderen honen me mijn wedenpartijders. Als ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Maar juist dan vragen we: Heere, wilt u ons helpen? Als nou alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Heere, wilt u me dan geven hulp? Datzelfde woord uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid. Dat is biddag vandaag. En vul dan je kruis en je nood maar in. Bij het ziek zijn, als de dokter niet meer helpen kan, als er geen middel meer is om de kwaad te bedwingen, Heere, help ons. De nood van huwelijk of gezinsleven, als niemand het meer weet. Heere, help ons. Maatschappelijke omstandigheden die zo moeilijk, zo ondoordringbaar zijn. Heere, help mij. Op school, als je niet meer weet en niet meer kan, en alles lijkt te mislukken. Heere, help me. Dat staat hier in onze tekst. Op het werk, als u het niet meer weet, als er een depressie kwam, als er benauwdheid is, als de geestelijke gezondheid minder is geworden, als de psycholoog het ook niet meer weet en de psychiater moet zeggen: ik kan je geen hulp meer bieden. Zeg dan maar: Heere, help mij. O God van ons heil, u hebt het vroeger ook gedaan. Zult u het dan nu niet doen? Ik zie op naar u. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Is dat uw hulp vandaag van de Heere alleen? Help ons. Het tweede dat Asaf vraagt is: red ons. Gemeente, dat is een nog belangrijker gebed. De aardse dingen zijn niet onbelangrijk, maar we kunnen er ook te veel aandacht aan geven. Jezus zegt dat ook: u kunt niet God dienen en de mammon. Dat gaat niet. Wees daarom niet bezorgd voor uw leven, voor het eten en drinken, voor het lichaam en voor de kleding. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding, maar zoek eerst dat koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Jongens en meisjes, hoe vaak moet ik dat nog tegen jullie zeggen? Want alles wat er gebeurt in je leven, het lijkt soms wel het belangrijkste te zijn. Nee, zegt God vandaag. Het leven, daar kom je wel door. Dat gaat allemaal wel, daar zorg ik voor. Ik zorg voor je eten en voor je drinken en voor je kleding. Maar zoek nu eerst mijn koninkrijk. Hier wordt gevraagd: red ons. Redden is wat anders dan helpen. Stel je voor dat je je rijexamen voorbereidt en je gaat rijlessen nemen. Dan zit er iemand naast je en die helpt je. Maar je moet het zelf doen. Helpen is dus iets wat erbij komt. Nou, bedoel ik niet dat we het zelf moeten doen en dat God ook wat doet, maar helpen is wat anders dan redden. En stel je voor dat je helemaal verkeerd rijdt en je maakt bijna een ongeluk. Dan wordt er ingegrepen. Hopelijk gebeurt dat niet tijdens je rijexamen, dan is het meestal mis. Maar die persoon naast je grijpt dus in. Hij remt of hij stuurt bij. Dat red je van een fataal ongeluk. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Maar dat is het woord wat hier wordt gebruikt. Heere, verlos ons. Bewaar ons voor de dood, voor de vijanden. Red ons. David gebruikt in Psalm 56 hetzelfde grondwoord. Wanneer hij zegt: gij hebt mijn ziel gered van de dood. En in Spreuken 23 zegt zijn zoon Salomo: gij zult zijn ziel van de hel redden. Dat is ook hetzelfde woord. Redden wordt in het Oude Testament heel vaak gebruikt in combinatie met de dood. We vullen het hier eens in. Heere, red ons van de dood. Wordt dan bedoeld: Heere, al die andere mensen zijn gedood bij de verwoesting van Jeruzalem, bij de gevangenneming van het volk, bij de inname van de stad en van de tempel. Bewaart u mij daarvoor, o God? Wordt dat bedoeld? Nee, want met dood wordt nog wat meer bedoeld dan alleen het sterven. Met dood wordt in Psalm 79 bedoeld het fatale van de dood. Heere, red mij van de eeuwige dood. Dat woord gebruikt de dichter heel bewust. Red mij van de hel, bekeer mij. Geef mij geloof, bewaar mij voor een eeuwige dood en een helse straf. Mag ik die ontvlieden, vraagt de catechismus, en wederom tot genade komen. Bewaar me voor een eeuwige ballingschap, o God. Jezus gebruikt het woord op een heel andere manier in het Grieks van het Nieuwe Testament. Als hij zegt, gij slangen, gij adderige broedsels, hoe zoudt ge de helse verdoemenis ontvluchten? Hoe zou je van die helse verdoemenis worden gered? Dus we vragen God niet alleen om hulp voor het dagelijkse leven. We bidden op de middag vooral, Heere, verlos me van de eeuwige dood. Verlos me van het eeuwige verderf. Want dat die eeuwige dood komt als we sterven zonder God, dat weten we. Hoeveel van die mensen die in Jeruzalem bij de verwoesting van de stad en de tempel omgekomen zijn, zullen werkelijk gered zijn van hun zonden? De meerderheid? Nou, denk het niet. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat de meeste mensen niet meer in God geloofden toen het oordeel kwam. Er ging nauwelijks meer iemand naar de tempel. De mensen zoals Asaf waren dun geworden, staat er. Dat betekent heel weinig in getal. Er waren nauwelijks meer mensen die God kenden. In vers 8 staat, we zijn zeer dun, weinig in getal geworden. Het merendeel van degenen die stierven bij de verwoesting van de stad en de tempel is eeuwig omgekomen. Wat een ingrijpende gedachte, dat ook het merendeel van Nederland, en we moeten helaas tot die constatering komen als we om ons heen kijken, God niet wil dienen. Zal de Heer Jezus, als hij terugkomt, ook geloof op de aarde vinden? Breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen wandelen erop. Smal is het pad dat naar het leven leidt, en weinigen vinden het. De dichter geeft ons het voorbeeld als hij zegt, Heere, bewaar ons voor het eeuwig verderf. Bid dan toch. Nee, niet zomaar zeggen, ja, dat heb ik toch gedaan en ik wacht wel af wat het antwoord is. Nee, verwachtend bidden, pleitend op Gods woord en zijn beloften, met de beden van Asaf, o Heere, God van onze Jezus, doe het om Christus wil. Een gebed om dagelijkse hulp, help ons. Een gebed om eeuwige hulp, red ons. En een gebed om geestelijke hulp, doe verzoening over onze zonden. In de Hebreeuwse taal staat, bedek mijn zonden. Je kunt het ook vertalen met, betaal mijn zonden. Dat is wat Nieuw Testamentischer gezegd. Bedekken is echt een Oud Testamentische gedachte. We denken aan wat David zegt in Psalm 32. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Dan legt de Heere er een kleed overheen. Denk aan de zonde van Noach die naakt in zijn tent lag. Twee van zijn zoons gingen achteruit de tent in en legden een kleed over hem heen. De naaktheid van Noach werd bedekt. Zijn zonden werden bedekt, onzichtbaar voor anderen. En nu vraagt die oud-testamentische bidder, Heere, wilt u het kleed van uw vergetelheid leggen op mijn zonden, die zoveel scheiding maken tussen mij en u, waardoor u uw aangezicht voor mij verbergt, zodat u niet hoort. Heere, wilt u die zonde bedekken? Leg er het kleed van uw liefde overheen. Dat kunnen we wel eens doen met betrekking tot iemand die ons lief is. We zeggen dan, ik denk er niet meer aan. Zand erover. Bedekken. Maar nieuwtestamentische vergeving van zonde gaat nog wat verder. Dat zit ook in dit woordje verzoening. Heere, mogen de zonden worden betaald? Door wie? Al die zonden, Heere, die u gadeslaat. Al die ongerechtigheden die u ziet, die moeten worden weggenomen. Mag het bloed van het Nieuwe Testament daarover druppen? Neem mijn zonden uit meedogen gunstig weg, gedenk die niet. Het Oude Testament zegt dus bedek de zonden, maar het Nieuwe Testament zegt maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Heere, de zonden worden betaald door het bloed van het lam. En omdat ik geen penning heb om de zonde te betalen, hebt u die prijs, o Heere Jezus, betaald met uw dierbare, alles reinigende bloed. Heere, vergeef mijn zonden. Is dat uw gebed? Dan zult u met uw hart mogen zingen. We gaan het samen doen, Psalm 27, vers 4. God zal mijn hoofd nu boven vijandsbenden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Daar psalm en lied zijn lof vermelden zal. En wat er volgt, het vierde vers van Psalm 27. Biddag is terugzien, biddag is opzien, maar biddag is ten derde ook vooruitzien. Waarom bidt Asaf? Die vraag moet vandaag ook worden gesteld. Waarom hebben wij biddag? Wat is de achtergrond daarvan? We kunnen uit gewoonte biddag houden. Een goede gewoonte, maar het is niet genoeg. We kunnen biddag houden uit eigen belang. Je ziet dat nogal eens op het zendingsveld. Als we maar genoeg bidden, dan gaat het voor de rest wel goed. Maar als we niet bidden, dan gaat het niet goed. Als het goed gaat, betekent dat dat er genoeg gebeden is. En als het niet goed gaat, als er geen oogst of geen eten is, dan betekent het dat er wat aan het gebed ontbreekt. We kunnen bidden uit eigen belang, omdat we menen dat we anders geen zegen kunnen ontvangen in het maatschappelijke of persoonlijke leven. Als het wat minder gaat in ons leven, als het dat tegenvalt, dan gaan we extra aandacht geven aan de biddag. En extra bidden, dan komt het misschien wel goed. Dat is bidden uit eigen belang. We kunnen ook bidden om de helse straf te ontgaan. Dat is niet verkeerd. We hebben gezien dat er staat: Heere, red ons. Maar als het enige motief, als dat het enige motief is, dan gaat het ons dus vooral om de hemel van God en niet om de God van de hemel. Als de Heer in uw leven werkt, dan komt er nog wat bij. Dan gaat het u om God, om de Heer Jezus. Sommige mensen bidden met dezelfde motivatie als de Farizeeën. Zij denken dat ze door veel te bidden hun schuld bij God kunnen betalen en bedekken. En dat ze de Heer daarmee tevreden kunnen stellen. McCain zegt, al zou je je halve leven bidden en de andere helft van je leven je zonde bewenen, dan nog kun je je zaligheid niet verdienen. Dat doet Jezus alleen. Bidden uit gewoonte, uit eigen belang, om de helse straf te ontgaan, uit eigen gerechtigheid, al die motieven zijn niet de goede motieven. Nee, Asaf bidt vooral met het oog op God. Help ons ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil, Heere. Het gaat mij om u, om de eer van uw naam. Het gaat om de glorie van God. Wat was de naam van de Heere door het slijk gehaald? We zijn onze naburen een smaadheid geworden, een spot en schimp dien die rondom ons zijn. Of, zoals in vers 10 staat, de heidenen zeggen, waar is hun God? Heer, wat is uw naam getergd, onteerd, smaadheid aangedaan? Wat bent u bedroefd? Wat doet het pijn als ze mijn God smaden, als ze de Heere vloeken? Wat doet het pijn als je hoort dat de naam van de Heere door het slijk gehaald wordt? Dan wordt de naam van de Heere ontheiligd. Wat doet het dan pijn als je je zonde tegen God ervaart? Heere, doe het toch om uw naams wil. Dat is het motief van deze bidder. Dat is het vooruitzien van Asaf. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat uw hemel wordt verblijd. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat uw kerk wordt getroost. Nu we het toch al hebben gehad over het Nieuwe Testament vanuit het Oude Testament. Dat woord naam dat 2 maal gebruikt wordt in onze tekst. Is een aanduiding van wat komt, van de toekomst. Een zoon, wiens naam zal zijn Emmanuel, God met ons. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Eigenlijk zegt Asaf, doe het om Jezus wil. Zo eindigen wij ons gebed toch ook vaak. Als Asaf bidt om uw naams wil, dan zegt hij daarmee met het oog op uw naam, met het oog op Jezus, om Jezus wil. Aan het begin en aan het eind van deze biddag moeten we zeggen, Heere, ons gebed voegt nooit iets toe vanuit onszelf. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, zegt Paulus. Heere, leer ons bidden. Maar doe het dan alleen omwille van uw naam. We roepen uw naam aan in uw Zoon, onze Heer Jezus, die ons bevolen heeft te bidden voor alle geestelijke, alle lichamelijke en geestelijke nooddruft. Hoe is jouw biddag? Als je terugziet, moet je eerlijk belijden voor de Heere, ik heb het niet verdiend. Ik sta als een zondige bidder voor u. Ik kom in de kerk als iemand die het niet weet, die het niet heeft en die het zelf ook niet kan. Maar Heere, ik mag u aanroepen als de God van mijn heil. Of zegt u, die God van dat heil, die ken ik nog niet. Dan zegt die God van heil en van zaligheid, roep mijn naam aan. Mijn naam is Jezus. Kom naar mij toe. Ik ben de zaligmaker. Leg je aan mijn voeten neer. Ik zal je niet verstoten. Beveel je aan mij. Ik zal je niet laten staan zonder te antwoorden. Biddag is immers een boetedag. We hebben niets verdiend en alles verzondigd. We verwachten het van u alleen, Heere, van uw trouwe hulp. Nee, onderschat de macht en de kracht van Satan niet, bidder. Paulus zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, die Jacob opeten, die de lieflijke woningen van Jeruzalem verwoesten, die ons bespotten en smaden, die de Heere verwerpen. Maar tegelijkertijd mag de bidder ook zeggen, wat Luther eenmaal sprak, ons staat een sterke held terzij. die God ons heeft verkoren. Zo houden wij biddag. Terugziend vanuit onze zonden op Gods heil. Opziend naar de God van onze hulp, van onze redding, van onze verlossing. En vooruitziend naar de God van onze eeuwige vreugde. Om uw naams wil, Heere, help ons. Red ons ter oorzake van de eer van uw naam. En doe verzoening over onze zonden. Dan zullen wij, het volk van uw weide, eenmaal uw naam loven tot in eeuwigheid. Van geslacht tot geslacht. Dan zal biddag eenmaal dankdag worden. Waarop we uw roem zullen vertellen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heren, we mogen u erkennen voor het woord van deze middag. Wilt u het toepassen aan ons hart? Geef dat we het mee mogen nemen. Dat we voor onszelf af zullen vragen hoe nu onze biddag was. Wij nu bidden vanuit dezelfde gestalte als Asaf. Terugziende op onze misdaden. Opziende op uw hulp, uw redding, uw vergeving. Vooruitziende. De komst van Hem die gekomen is, de Heer Jezus Christus. Heere, mag Hij ook in ons leven komen. En mogen we uit Hem leven en door Hem leven en door de verdiensten die Hij heeft aangebracht. Zoals we ook op deze middag die grote voorbidder in de hemel nodig hebben. Want ons gebed voegt niets toe. Maar Heere, wilt u Hem verhoren? En gedenk ons zo in het verdere nog van deze dag. Zegen uw woord als vanavond door meneer Dries in ons midden hoopt voor te gaan. Heer, ondersteun en sterk hem en geef hem wat hij nodig heeft. In de bediening van uw woord. En in het opdragen van de noden en de zorgen aan u. Heb dank voor wat u schonk. Wil niet doen naar onze zonden. Bewaart u ons om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 43 vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Eerste vers van Psalm 43. We eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.